Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Toen de Taliban in 2021 de macht greep in Afghanistan, beloofden zij geen schrikbewind te voeren. Maar sinds de overname mogen vrouwen niet werken of naar school gaan en komen berichten naar buiten over gewelddadige repressie. Zuid-Azië-correspondent Lisa Dupuy slaagde er met veel moeite in om het land binnen te komen en wilde weten hoe het is om onder de Taliban te leven.
Eind vorig jaar ging ik voor NRC op reportage in Afghanistan. Ik zat in een klein vliegtuigje met om mij heen eigenlijk alleen maar mannen. Afghaanse mannen, die kon ik herkennen aan hun traditionele kledij. En zij keken nieuwsgierig en beleefd naar mij terug. Want ja, het was natuurlijk duidelijk dat ik een Westerse vrouw ben. Ik had mij tijdens mijn overstap tussen de vluchten door omgekleed. En ik had een abaya aan. Dat is zeg maar een gewaad dat zowel je hoofd tot en met je tenen eigenlijk bedekt. Mijn gezicht was wel vrij. En nou ja, zo zat ik te wachten tot de landing in Kabul International Airport. Als Afghanistan zich onder je ontvouwt, dan zie je een wirwar van bergketens, kleine dorpjes. En dan is daar te midden van nou ja, een aantal grote heuvels Kabul. Zowel op het vliegtuig tijdens de vlucht als ook bij mijn aankomst in Kabul werd mij in Farsi en in gebroken Engels heel vriendelijk de weg gewezen. Ik zag eigenlijk geen andere vrouwen, behalve bijvoorbeeld bij de security checkpoints waar je gefouilleerd wordt.
Door een vrouw als vrouw, neem ik aan?
Als vrouw, door een vrouw gefouilleerd, ja. En verder had ik te maken met mannen, ja, die mijn papieren controleerden en mij vroegen van, nou, wat komt u hier doen en hoe lang bent u in Afghanistan en waar is uw bagage? Afghanistan binnenkomen is eigenlijk een vraagteken geweest heel lang voor ons hier op de krant. De Taliban die hebben van Afghanistan een islamitisch emiraat gemaakt. Zo noemen ze het staatsapparaat dat ze hebben willen instellen. Eigenlijk is het departement dat in Kabul persaanvragen behandelt een soort black box. Dus het enige wat we konden doen is denken, we stellen de vraag of we mogen komen. We sturen het papierwerk in. En dan horen we wel vanuit Kabul of we mogen komen of niet. En dat betekent dat je de verhalen moet voorleggen aan de Taliban die je heel graag zou willen ophalen in Afghanistan.
Wat heb je dan uiteindelijk aan de Taliban geschreven? Waar zou je verslag van doen?
Ik denk zelf dat de goedkeuring die ik heb gekregen kwam omdat ik me ook wilde richten op de nasleep van de aardbevingen in Herat. En ik heb het vermoeden dat de Taliban dat ook wel wilde laten zien. Maar je moet weten dat al ruim 2 jaar, eigenlijk al 2,5 jaar, geen journalist van NRC in Afghanistan is geweest. Dat heeft te maken met de machtsovername door de Taliban in augustus 2021.
It took the Taliban just one week to regain control of Afghanistan, a country that a Western alliance tried to rebuild over 20 years. Civilians are wondering what will come next.
In de afgelopen 2,5 jaar hebben we natuurlijk wel veel gehoord over hoe het gaat in Afghanistan. Maar dat is anders dan er echt zelf zijn. Daar zijn nu de Taliban de baas. Hoe gaat het dan? En dat wilde ik eigenlijk zien.
Ja, en hoe begin je dan? Wat heb je gedaan om dan toch antwoord te krijgen op die vragen?
Mijn plan was, en de goedkeuring was voor mij, om in 8 dagen in Afghanistan door te brengen. En die had ik eigenlijk ramvol gepland samen met mijn fixer, Masoud Shnizai. Dat is een Afghaan die in Kabul woont en werkt en als fixer journalisten bijstaat.
Are you from Kabul?
Were you born here? Kabul, yes. My parents are from Baghdad.
En in dit geval moet je ook weten, Masoud is als fixer op het werkgebied heel belangrijk. Maar als vrouw is het voor mij eigenlijk onmogelijk om alleen te reizen in Afghanistan. Vrouwen moeten in principe altijd een mannelijke begeleider bij zich hebben.
Dus hij was niet alleen je fixer, maar ook je mannelijke begeleider.
Hij was ook mijn mannelijke begeleider. Ja.
Although there is issues with how women are treated, people are very respectful of women in general. They help them when they.
Direct na de kennismaking met Masoud volgde eigenlijk ook de eerste kennismaking met Kabul. Dus ik sprong vanaf dat vliegveld bij Masoud in de auto, een dikke SUV, en ja, we reden door Kabul.
Now we're hearing all the mosques now.
Yeah. It's all mosques because it's the time of the Friday.
It's Friday noon.
Prayer, yes.
Friday prayer.
Yes. You must be hearing.
En Kabul zelf is een vreemde mix van nog traditioneel Afghanistan. Dus heel af en toe zie je nog paard en wagen. Maar verder rijden er heel veel auto's, heel veel pick-up trucks, taxis af en aan. Maar dat bekende van zeg maar een middelgrote stad, dat werd wel af en toe flink doorsneden. Want in Kabul zijn nog heel veel checkpoints. Die hebben er ook gestaan toen bijvoorbeeld Amerikaanse troepen veel in Kabul waren. Inmiddels worden die veiligheidspunten, die controleposten, bemand door Taliban en politiemensen. De ene keer neem je dan wat gas af en ga je wat langzamer rijden en kijkt er iemand door het raampje en die zwaait je weer door. En de andere keer wordt de auto tot stilstand gebracht en dan wordt er even een praatje gemaakt. En dat is wel ook de eerste realisatie dat, oh ja, er is wel heel veel controle. De eerste dag ben je vooral gericht op acclimatiseren van, is er een manier om me snel te laten wennen aan dit nieuwe land, zodat ik, nou ja, een beetje helder daarnaar kan kijken. En ik had bedacht, ik wil eigenlijk graag naar Chicken Street. Het is een hele beroemde straat in Kabul. Die echt al decennia, misschien wel eeuwenlang al, een soort centrum is voor handel, voor souvenirs en traditionele ambachtsproducten. Abdul Wahab is een tapijthandelaar. Zijn familie heeft al decennia winkels in onder andere Chicken Street in Kabul, waar ze, nou, in dit geval dus antieke tapijten verhandelen.
When you are in Afghanistan, you have to get carpets. This is like a tradition.
Yeah.
Maar juist door die activiteit heeft hij voor zijn gevoel wel echt grip op hoe het Afghanistan is vergaan de afgelopen decennia. En toen ik hem vroeg, maar hoe is het dan nu? Laten we daar beginnen, want dat wilde ik leren. Toen zei hij, er is rust.
They are good with people, they are good with local people, they are good friendly with the foreigners. They are not creating problems, right?
Het is rustig. En het is voor, denk ik, heel veel Afghanen heel waardevol. Je moet je bedenken dat eigenlijk na 40 jaar oorlogsgeweld er geen oorlog meer is in Afghanistan. En dat betekent dat je niet meer elke dag bang hoeft te zijn voor droneaanvallen of voor bermbommen. Of voor dat soort zwaar oorlogsgeweld.
Every day 300, 400 people were killed on either side.
Mm.
It did not even sometimes on the Taliban side, sometimes on the previous government side. But thanks God now it's not that much happening which was happening before.
voor Wahab bijvoorbeeld betekent dat hij zijn tussenhandelaren het land in kan sturen om buiten Kabul op zoek te gaan naar nieuwe tapijten. Voorheen, ook toen de Amerikanen eigenlijk nog de dienst uitmaakten in Afghanistan, was het niet veilig. Kon je Kabul eigenlijk niet uit als je in Kabul zat. Omdat de Taliban het land in handen hebben dat ze wilden hebben, is dat geweld verdwenen. En dat betekent dat het duidelijk is wie de baas is nu. En in dit geval is het natuurlijk ook nog een baas die heel strikt is, heel straf en heel streng, gewelddadig en heel streng regime heeft ingesteld, steeds strenger. Maar je weet wel waar je aan toe bent. En eigenlijk is dit wat ik van heel veel mensen hoorde. Dus ik heb in Chicken Street meer mensen aangesproken. Ik heb natuurlijk even een praatje gemaakt bij de man van het hotel waar ik incheckte. Ik heb veel met Masoud, mijn fixer, gesproken. En eigenlijk is het eerste wat iedereen zei, en ook eigenlijk zonder dat ik de vraag hoefde te stellen, was het eerste wat mensen zeiden: het is nu duidelijk. Er is nu even geen zwaar geweld. En ja, dat is een enorme opluchting.
Ja, en is dat beeld wat jij had van Kabul en dus eigenlijk Afghanistan die eerste dagen, is dat veranderd?
Ja, dat veranderde zeker. Ik ging namelijk van Kabul, toch een flinke stad, naar Herat en naar het aardbevingsgebied. En het is duidelijk dat als er zo'n zware ramp gebeurt, zijn ongeveer 1000 doden gevallen. Er moeten zeker 8000 huizen opnieuw worden opgebouwd. Nou ja, dan ligt daar een taak voor de overheid. En daar was ik wel benieuwd naar, want dat wilde ik zien. Wat kunnen de Taliban op dit moment verrichten als autoriteiten? Op het moment dat ik er was, woonden er nog heel veel mensen in tenten. En die hebben in het crisismoment, direct na die aardbeving, echt wel een actieve Taliban meegemaakt, heb ik de indruk. Maar het lastige is, hoe langer de nasleep van zo'n ramp duurt, op een gegeven moment is het geen crisis meer, maar wordt het de vraag: kunnen de autoriteiten ook structureel een oplossing bieden en de problemen verhelpen? En eigenlijk ontstaan daar een beetje de twijfels over wat de Taliban eigenlijk kunnen in het land waar ze nu de baas zijn. Dat begon ermee dat ik bijvoorbeeld een vrouw sprak die nog in een tent woont. Vertelde dat ze dat heel zwaar vond. Met haar kinderen, met haar man die dagloner is.
Ja, tuurlijk.
Ja, het wordt heel koud in Afghanistan, zeker in Herat. Dus nou, die ging echt een zware tijd ook nog tegemoet toen ik haar ontmoette.
Like this, they are in
ja, gewoon ook.
In hardship, under the rain, in the cold.
Yeah.
En zij zei, ja, ze moeten met geld over de brug komen, of de Taliban moeten de autoriteiten, ze moeten zorgen dat ik snel een huis kan krijgen. En daarin was ze teleurgesteld. Dat zag ze gewoon onvoldoende gebeuren.
She is expecting assistance that is sustainable to make a living on that. Like now, they are receiving just some food, which is, you know, they spend it and then it's gone.
It's gone. So
then,
En zij zei, ja, eigenlijk mijn tent blijft hier staan, midden in de stad, de provinciehoofdstad Herat. Ik woon daar, mijn man gaat in en uit als hij naar het werk moet. En we hebben steeds minder Taliban of functionarissen langs zien komen. Dus ja, inmiddels zitten we hier maar.
Dus het vertrouwen is niet heel hoog.
Nee, het vertrouwen in dit geval en in dit oplossend vermogen was bij haar niet hoog. Nee. Dus ik dacht wel, ja, zo'n ramp laat eigenlijk goed zien wat de regering aan kan. En dat maakte ook wel echt duidelijk voor mij dat ja, de Taliban op dit moment nog niet zelf alleen eigenlijk dat land draaiende kunnen houden.
Ja, want wat is nu de situatie daar? Economisch of ja, sociaal-maatschappelijk?
Ja, nou ja, het gaat slecht met en in Afghanistan. Het is een land dat, nou ja, waarvan de burgers voor een groot gedeelte toch nog heel erg afhankelijk zijn van hulp. Van hulp van buitenaf. NGO's die de gezondheidszorg helpen draaiende te houden, die voedselhulp uitdelen. Echt aan miljoenen Afghanen die anders bijvoorbeeld geen toegang hebben tot voedsel of die niet kunnen betalen. Ja, en dan is er de helft van de bevolking, de vrouwen van Afghanistan, die zich nog verder in de problemen gedrukt weten.
Ja, en hoe merkte je dat zelf dan toen je daar was?
Ik heb natuurlijk Afghanistan gevolgd en research gedaan. Ik wist dat het slecht gesteld was met de positie van vrouwen in het land. Maar het is heel moeilijk om dingen te zien die bij uitstek verborgen zijn. Vrouwen zijn nu eenmaal aan huis gekluisterd in dit nieuwe regime. Dus ik heb er echt moeite voor moeten doen om ook mezelf te laten beseffen dat die positie van Afghaanse vrouwen inderdaad zo ernstig was. En er was één ontmoeting die me dat extra duidelijk heeft gemaakt. En dat was de ontmoeting met Musgan, een 28-jarige vrouw, die ik tegenkwam in Herat. Ik was in het hotel waar ik 's ochtends ging ontbijten. En zodra ze me zag, sprong ze eigenlijk op mij.
Nog een vrouw?
Dat ze dacht, nog een vrouw. En ze sprak Engels. En toen ze hoorde dat ik een journalist was, toen zei ze, weet je wel, ja, weet je wat je ziet in dit land?
En wat denk je dat ze bedoelde met weet je wat je ziet?
Er zijn zoveel vrouwen thuis. Zij zelf zei, ik heb werk. Ik moet begeleid worden na mijn werk door mijn vader. En ik heb nog 4 zussen die thuis zitten.
Ja.
En die hadden een baan als onderwijzeres. Eentje was aan het studeren om in de farmacie iets te kunnen doen. En nou ja, in dat gezin zijn dus in ieder geval 4 vrouwen hun perspectief kwijt.
En je ziet mij hier nu zitten, maar voor mij zijn er nog een heel aantal anderen die je niet kan zien.
Ja, precies. En die kan ik bij uitstek niet zien. In 8 dagen tijd achter de voordeur kijken is wel heel veel gevraagd voor een reportagereis.
Ja.
Maar na dat gesprek met Musgan besefte ik, ik moet gewoon goed uit mijn doppen kijken. Waar zie ik vrouwen, waar zie ik ze niet? Dus toen ik terug was in Kabul, toen keek ik ook door die ogen en zag ik inderdaad, oh ja, vrouwen in het openbaar hebben vooral een zorgtaak. Die zijn met de familie bezig of die zijn met hun man mee. Ze mogen niet naar school, dus meisjes vanaf 12, ja, die mogen niet meer naar les. Die zitten eigenlijk voornamelijk thuis. Eigenlijk door het wegstrepen van in welke rollen zie ik vrouwen wel of niet, werd me duidelijk dat hun plek echt steeds meer verdrongen wordt.
En de mannen die je daar hebt gesproken, hè, want dat zijn bijna uitsluitend mannen, behalve deze vrouw, begrijp ik. Wat zeggen die hierover?
Heel vaak zeiden ze, ik maak me ook zorgen om mijn zussen of nichtjes, of ja, mijn vrouw verveelt zich inderdaad ook dood.
Ja, tuurlijk.
Maar dat, ja, dan moet je een beetje naar, moest ik echt een beetje naar vissen. Maar wat me echt bijgebleven is, en wat me ook echt wel oprecht op me is overgekomen, is eigenlijk deze worsteling. Hoe weeg je een gevoel van veiligheid, want er is geen oorlog meer, af tegen het gevoel van verlies van die sociale vrijheid, dat die zo is afgekalfd. En eigenlijk denk ik dat heel veel mensen daar ook nog niet uit zijn, 2,5 jaar later, of ze daarmee kunnen leven of niet, en of ze daarin verzet tegen moeten komen of niet.
Is dit dan houdbaar? Er is dan misschien geen oorlog, hè, zoals je net zegt. Maar goed, de helft van de bevolking draait dus eigenlijk niet echt mee in de maatschappij.
Nee, kijk, volgens mij is dat niet houdbaar. Als ik verder nadenk, kijk, ik moest al gefouilleerd worden door een andere vrouw. Dat is op zich prettig, maar je kunt dat doortrekken. Mogen vrouwelijke patiënten straks nog wel naar een mannelijke arts,
ja,
onder de Taliban? Als dat niet mag, dan heb je vrouwelijke artsen nodig. Dan moeten vrouwen naar school.
En werken en in de maatschappij.
En werken en in de maatschappij meedraaien. Dus zo lijken er toch wel een soort van losse eindjes te zijn waar aan te trekken valt om toch wel weer meer ruimte te krijgen voor vrouwen. Dus eigenlijk hoop ik, en is de hoop die ik ook wel bij meer mensen heb geproefd, van vrouwen hangen op sommige plekken in de publieke ruimte met hun vingernagels nog daaraan. En misschien betekent dat ze toch weer meer ruimte kunnen voor zichzelf kunnen vrijmaken en anderen.
Dus die ruimte moet de Taliban op een gegeven moment wel geven, denk je?
Er is wel een idee van, die striktheid kan zo lang niet voortduren. Aan de andere kant denk ik wel dat die ontrafeling daarvan best wel een tijd op zich zal laten wachten. Want aan de andere kant hebben heel veel van die meer ruimdenkende mannen en vrouwen Afghanistan verlaten. Die zijn wel op de vlucht geslagen voor de Taliban 2,5 jaar geleden. Dus de mensen die van binnenuit een sociaal verzet zouden kunnen organiseren, die zijn er op dit moment niet.
En tot die tijd is dit het dus gewoon?
Ja, tot die tijd is dit het. Maar ik denk dat er nog wel een en ander kan gebeuren met Afghanistan, als we kijken naar hoe dat in de internationale gemeenschap ligt en hoe dat land er daarvoor staat. Kijk, tot nu toe is het Islamitische Emiraat niet erkend. De Taliban zijn niet een erkende overheid. Maar het is ontegenzeggelijk dat dit land ontzettend veel hulp nodig heeft. Maar wat er niet is, zijn diplomatieke verbanden en diplomatieke relaties. Ik kan me voorstellen dat na ruim 2,5 jaar binnen de internationale gemeenschap en binnen de internationale politiek wel de vraag meer gaat spelen: is er een manier om ook op dat niveau toch weer omgang te hebben in Afghanistan, zodat daar uiteindelijk burgers wel profijt van hebben?
Dankjewel, Lisa.
Dankjewel.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Ruben Pest en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.